Gemeente de Kerkraad deelt u vooraf nog het volgende mee. De Kerkraad hoopt op vrijdag aanstaande te vergaderen. Tijdens deze vergadering zal er kerkvisitatie plaatsvinden. Gelegenheid tot bezoek is er na overleg met de scriba. En aanstaande woensdag 9 februari om 8 uur is de verenigingsavond van Gaverien. Tot zover deze mededelingen. En ze gelden, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is groot, loof hem tezamen met gezang en snarenspel. We zingen de gemeente van Psalm 135, het tweede en ook het derde vers. Psalm 135, vers 2 en vers 3. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet. En daarna zingen wij het 8e vers van Psalm 135. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Vers 8 van Psalm 138, nadat we luisterden naar de woorden van Gods heilige wet. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij zullen nu de Heilige Schrift lezen uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 2. Wij lezen de versen 1 tot en met 17. Markus 2, vanaf het eerste tot en met het 17e vers. Wij lezen in het Heilige Evangelie, tweede hoofdstuk van Markus dus. En na sommige dagen is hij, de Heere Jezus, wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die door vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem naderen vanwege de scharen, ontdekten ze het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende lieten ze het beddeken neer waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon: uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat ze al zo in zichzelf overdachten, zei tot hen: wat overdenkt ge deze dingen in uw harten? Wat is lichter? Te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch, opdat ge mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeke opgenomen hebbende ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij allen zich ontzetten en God verheerlijkten, zeggende: we hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee. En de hele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis, en zei tot hem: volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde toen hij aanzat in deszelfs huis, dat ook veel tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen: wat is dat, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hen: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gemeente, tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu in ons gebed de naam van de Heere aanroepen en hem eerbiedig vragen om zijn zegen en zijn aanwezigheid in deze onze eredienst. In onze gebeden, voorbeden en dankzegging, gemeente, gedenken we aan onze broeder Middelkoop, die aan zijn knie geopereerd is en inmiddels thuis is. Wij denken aan onze broeder Boele, die aan zijn linkerheup is geopereerd en nog in het ziekenhuis in Zwijndrecht ligt. Onze broeder Korpershoek heeft een behandeling ondergaan, maar mocht inmiddels ook weer thuiskomen. En onze zuster Groeneveld Spits is gedotterd en zij is ook weer thuis. Verder bidden we de Heere voor onze zuster Mireille Groeneboom, die in deze aanstaande week voor een aantal weken samen met anderen naar Haiti hoopt te gaan, om daar in de buitengewoon bijzondere omstandigheden, zoals u weet, hulp te verlenen. Wij dragen ook haar en de omstandigheden in dat land aan de Heere op. Gemeente, laat ons nu tot de Heere gaan in onze gebeden. Als we Heer elkaar daartoe oproepen om te gaan tot u, om tot u te komen in het gebed, om uw aangezicht aan te roepen, Heere, dan is dat in de weg die u zelf geopend hebt. Dan is dat volgens uw eigen voorschrift. Dan is dat overeenkomstig uw eigen bevel. Maar meer dan dat, Heere, dan is dat overeenkomstig uw hartelijke uitnodiging om uw naam aan te roepen en tot u te gaan, persoonlijk, maar zeker ook wanneer we als gemeente samengekomen zijn in uw naam, Heere, nadat we het hebben beleden dat onze hulp en onze verwachting van u is. Nou, hoe zouden we dan het niet doen? Hoe zouden we het dan nalaten? Wat zou dat waard zijn, Heere, als we met onze woorden zouden erkennen dat we u nodig hebben, dat onze verwachting zelfs van u is, maar dat in onze gebeden niet tot uitdrukking brengen. En daarom, Heere, wij mogen met vrijmoedigheid ook vanmorgen toegaan tot de troon der genade, omdat we barmhartigheid ontvangen en omdat we genade vinden in de u bekwame tijd, en dat is deze dag. Dat is de dag van uw welbehagen, Heere, het heden der genade. Opdat we vanmorgen zouden ontvangen, ja, Heere, uw geest zouden ontvangen, uzelf zouden mogen ontmoeten. In de dienst der gebeden en in de prediking van het evangelie. Zo mogen we komen tot u. Maar nu hebben we zojuist gelezen in uw woord dat u gekomen bent. U, Heere Jezus, de Zoon des mensen, gekomen naar deze wereld. De heerlijkheid van de aanwezigheid van uw Vader verlaten. Weg uit het licht, uit het eeuwigheidslicht dat u omstraalde. En waarin u met uw Vader en de Heilige Geest van eeuwigheid en ook tot in eeuwigheid zijt. Daar is uw woonplaats. Maar u, Heere Jezus Christus, u bent gekomen naar uw eigen woord. In deze donkere wereld gekomen. Gekomen waartoe? Gekomen opdat u uw opdracht vervullen zou. Gekomen opdat u alle dingen zou doen die u door de Vader zijn opgedragen. Gekomen om datgene te verrichten waaronder u zichzelf geplaatst had. Gekomen om de naam van uw Vader te verheerlijken en om zondaren zalig te maken. De Zoon des mensen. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En Heere, als we vanmorgen vragen of u in ons midden wilt zijn, met uw genade en met uw geest. Heere, dan zal dat toch alleen maar kunnen wanneer wij als verloren mensen hier zijn. Wanneer we het erkennen en voor u belijden, dat wij zulken zijn die uw hulp en uw genade nodig hebben. Die daarbuiten niet kunnen. Die niet kunnen leven en niet kunnen sterven buiten dat wat u, Heere Christus, verworven hebt. En wat u door uw geest en genade wilt uitdelen. Wilt uitdelen door de bediening van uw woord. Wilt schenken en toepassen door de krachtige werking van uw geest. Daartoe bent u immers gekomen. Heel dichtbij, u de verheven God, neergedaald tot in de diepte van ons verloren bestaan. En dan vragen we om het werk van uw geest, Heere, ook vanmorgen. Dat we mogen uw woord hebben. En de schriften zijn al gelezen. Het heilige evangelie. De woorden hebben inmiddels geklonken. En wanneer u het geeft, dan mag uw dienaar een poging wagen om de schriften uit te leggen in afhankelijkheid van u. Om het open te leggen, Heer, om het aan de harten van de mensen te leggen. Maar zonder uw geest zal het niet kunnen. Zonder die geest, Heere, die de auteur van de schriften is. Die zelf aan het begin van de heilige schriften staat en heilige mensen Gods gedreven heeft. Omdat ze de woorden Gods zouden spreken en schrijven. Wel, niemand beter dan u, o Heilige Geest, weet wat de zin van de schriften is. En wat de inhoud van uw heilig woord is. Omdat het zaligmakend in ons midden zou zijn. Ja, Heere, wilt u zo bij ons komen. U, de geest van de Heere Jezus Christus, die verworven is en die gezonden is, om het werk van Christus binnen de gemeente, in de harten van zondaren te planten en uit te werken. Om daar, waar hij dat werk deed, o Heere, ook uw kinderen op die grondslag te funderen en uit die bron te doen leven. En zo is er niemand van ons vanmorgen die kan zeggen, ja, ik zit hier wel, maar wat hier gebeurt, dat heb ik eigenlijk niet nodig. Dat is niet voor mij. Niemand van ons, Heere, ontkomt eraan om te erkennen dat dat werk van u, o Heere Jezus Christus, zo heilsnoodzakelijk is in het leven van ieder. Van onze jongens en meisjes, van de ouderen, van niemand uitgezonderd. Hier in de kerk, degene die met ons meeluisteren, misschien wel hier heel ver vandaan, misschien wel in een ander werelddeel, of heel dichtbij, op een kamer hier in Dordrecht. Maar Heere, u weet ons toch te vinden. Waar uw woord klinkt, waar uw stem mag doorklinken, Heere. Daar wilt u met uw geest ook binnendringen daarmee in ons hart. En zo vragen we het eerbiedig. Laat wat we vanmorgen mogen ontvangen niet te vergeef zijn. En we bidden om de genadige werking van u, o Heilige Geest. We bidden dat wereldwijd. We vragen om uw werk, Heere. Als op deze dag op zoveel plaatsen het evangelie van Christus verkondigd wordt, laat het niet te vergeefs gebeuren, maar laat het zijn als een zaad dat ingang vindt, dat in de diepte van het hart, in de diepte van aarde ook, in mag gaan en daar wortel mag schieten en vrucht mag dragen. We bidden, Heren, of de gemeenten, grote en kleine gemeenten wereldwijd, vandaag gesticht mogen worden gefundeerd op het werk van u, o Heere Jezus Christus. We bidden nu voor uw kerk in de verdrukking. Er gaat geen week voorbij. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of we worden geconfronteerd in de berichten die tot ons komen, heren. Dat er zoveel vijandschap is tegen uw werk. Ook die brute vijandschap, ook dat wat zich uit in verwoesting en vervolging, in gevangenschap. O almachtige God, wilt u zich ontfermen. En laat toch uw werk mogen voortgaan. En laat het bloed van de martelaren, deze week zijn ze opnieuw gevallen. Laat het bloed van de martelaren toch het zaad van de kerk mogen zijn. We bidden nu voor het werk dat mag plaatsvinden, ook als christelijke handreiking, als hulpverlening. Vandaag mogen we onze gaven geven voor de hulpverlening in Botswana. We bidden ook, heren, voor het geteisterde land Haiti, waarheen Mireille in deze week zal gaan samen met een ander. O heren, wilt u geven dat al dat werk dat toch in uw naam mag plaatsvinden, dat het niet vruchteloos is. Heel bijzonder bidden we voor de mensen van Haiti. Heren, wat de vragen komen erop. Na allerlei natuurgeweld, nog zoveel andere dingen die dat volk teisteren. Almachtige God, wilt u de Almachtige tonen, maar ook de ontfermende, waar verdriet is, waar ontreddering is. Wilt u erbij zijn? En wilt u, o Heer Jezus Christus, door uw geest diezelfde bewogenheid en ontferming tonen die in uw hart was toen u op aarde was? U zag ze als schapen die geen herder hebben. O Heere, toon, ook door het werk dat mag plaatsvinden, mede door dat van Mireille, dat u ook aan dat volk gedenkt. Wilt u aan Mireille steun en kracht geven en na te zijnde tijd weer bij ons brengen, wilt u het werk zegenen, o Heere. We bidden nu voor onze zieken, we noemden de namen. We danken u dat onze broeder Middelkoop weer thuis is, evenals broeder Korpershoek en onze zuster Groeneveld. U hebt doorgeholpen, u hebt kracht gegeven, u hebt het geschonken dat ze thuis mochten komen. Wilt u geven dat de behandeling gezegend wordt, heren. We bidden dat ook voor onze broeder Boele, die nog in het ziekenhuis ligt, geeft dat hij mag aansterken en dat ook de operatie die bij hem plaatsvond gezegend mag zijn. Wat zijn wij kwetsbare mensen, heren, zo broos, zo gering, zo klein. Maar wilt u door dit alles heen tonen dat u nabij wilt zijn. We bidden u ook voor onze Danielle, heren, die vanmorgen weer bij ons is. U weet haar weg, u kent haar moeite, u weet van de vragen. Gedenk haar, heren, ook in de weg die zij moet gaan. En laat er ook voor haar in deze bijzondere omstandigheden nog te meer in het midden van de gemeente gebed zijn. We bidden u, heren, voor Rafael en voor zijn zoontje Jonathan, die vanmorgen bij ons zijn. Rafael, die de weg naar onze gemeente heeft gevonden, ook mede door anderen, die terugdenkt en terugziet op de periode dat hij gedetineerd was. Ongetwijfeld een moeilijke periode in zijn leven en wellicht ook alles wat eraan vooraf ging. Gedenk hem, heren, samen met Jonathan en geef dat ze samen een goede dienst mogen hebben in ons midden en dat ze gesterkt en gesteund mogen worden door het woord dat vanmorgen ook tot hen klinkt. En zo dragen we elkaar en u de Heren op. U weet van ons gaan en van ons staan. U weet van onze behoeften, van onze geestelijke nood en van alles, Heren, wat ons aan u bindt en dient te binden. Gedenk ons zo in deze dienst en verhoor ons in uw trouwe gunst. En laat de stem van u, die ook vanmorgen klinken mag, tot jongeren en ouderen, een stem zijn, heren, die we verstaan. Zodat het in ons leven mag zijn, voor het eerst of opnieuw, zoals het bij Levi was. Wanneer u het zegt, heren, volg mij, dat het mag gebeuren. En opstaande volgde hij hem, tot roem van uw naam en tot zaligheid van ons leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Wij zingen nu Psalm 145, de versen 2 en 3, en er is nu een aantal collecten. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor het onderhoud van de gebouwen, en zowel van morgen als vanmiddag zal er aan het einde van de dienst een deurcollecte gehouden worden voor de christelijke hulpverlening in Botswana. Verdere informatie daarover vindt u in de kerkbode van 28 januari. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere. In afhankelijkheid van zijn zegen. Zowel voor u als voor mij. Het woord van de Heere dus uit Markus 2. De tekst vindt u in vers 14. Markus 2, vers 14. Wij lezen daar het woord van de Heere in het Heilige Evangelie als volgt. Markus 2, vers 14. En voorbijgaande zag hij, Jezus natuurlijk, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En zei tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Geliefde gemeente, we zijn vanmorgen opnieuw in gedachten in Capernaum. Daar waren we al eerder vanmorgen opnieuw, of eigenlijk nog steeds. Capernaum, gelegen aan de westoever van het meer van Genezaret in Galilea. Daar treffen we de Heere Jezus nogal eens aan. Het is, zo lezen we in het Matthäus Evangelie, het is zijn stad. Het is de stad waar hij woont. Van waaruit hij zijn rondwandeling in het land van Israël, van Judea, van Samaria en van Galilea doet. En wanneer de Heer Jezus in Capernaum is, trouwens op alle plaatsen waar hij is, dan predikt hij het woord. Dan vervult hij de opdracht die hij aan zijn vader gegeven heeft. En dan doet hij de tekenen en de wonderen die tot ondersteuning van het woord dienen. Opdat het volk het zal weten dat hij macht heeft, volmacht van de Vader ontvangen. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook, heeft de Heer Jezus ooit gezegd. Waar de Heer Jezus is, gemeente, hij lijkt wel onvermoeibaar. Hij is altijd doende, steeds in de dingen van zijn Vader. Wel, zo treffen we de Heer Jezus vanmorgen aan. Maar niet alleen de Heer Jezus, ook Levi, Levi die in onze tekst genoemd wordt, Levi, de zoon van Alfeus. Levi, die nog een naam draagt, Marcus noemt hem even later zo en in de andere evangeliën wordt hij zo ook genoemd, Matthäus. En dan blijkt dat deze Levi de evangelist is, die later de geschiedenissen van de Heer Jezus op schrift heeft gesteld. De roeping van Levi. Dat is het waar het vanmorgen over gaat. En we zetten dat ook met zoveel woorden boven de preek. De roeping van Levi. Twee dingen. Levi die geroepen wordt. En ten tweede, Jezus die roept. En wat er dan gebeurt. De roeping van Levi. Levi die geroepen wordt. Jezus die roept. En wat er dan gebeurt. Gemeente, we hebben vanmorgen maar een korte tekst. Je zou er bijna overheen lezen. En toch, er staat nogal wat in de tekst. Er staan nogal wat werkwoorden in onze tekst. Wat de Heere Jezus betreft, we lezen hij is voorbijgaande. Hij zag. Hij zei. En wat hij zegt is opnieuw een werkwoord, volg mij. En dan wat Levi betreft, hij zat, hij stond op, hij volgde. Er gebeurt nogal wat in die korte tekst, in die weinige woorden die tot onze tekst behoren. Op zichzelf eigenlijk een complete geschiedenis. We weten het verband. Vorige weken hebben we geluisterd. Eveneens naar iets wat in de stad Capernaum gebeurde. Een wonder. We hebben nog nooit zoiets gezien, zeggen de mensen tegen elkaar. En wie er niet bij geweest is, die krijgt het verhaal in geuren en kleuren te horen. Zo gaat dat nu. Zo was het toen ook. Wat was het ook alweer? Wel, een lamme man die zelf bij de Heer Jezus niet komen kon. Hij werd door zijn vrienden gedragen. En er werd geprobeerd om hem aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. En toen dat niet via de geëigende weg lukte, toen was het via het dak. Een wonder is er gebeurd en de mensen hebben heel wat om over te spreken. Zelfs een dubbel wonder. De Heer Jezus die tot die man allereerst zei, zoon, uw zonden zijn u vergeven. En vervolgens deed zien dat hij macht had, macht van de Vader ontvangen, macht ook om deze man te genezen. En ze spreken erover in Capernaum. Maar de Heer Jezus, hij vervolgt zijn weg. Vers 13, direct voorafgaande aan onze tekst. En hij ging wederom uit naar de zee. En de hele schare kwam tot hem. En hij leerde hen. Wel gemeente, het is tijdens dat gaan naar de zee, dat er gebeurt wat onze tekst optekent. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Hier wordt dus het een en ander gezegd over iemand die Levi heet. Nou, het is in ieder geval duidelijk, hij is een Joodse man. Want hij draagt een door en door Joodse naam. De naam zelfs die ook een van de zonen van Jacob droeg, Levi. En er wordt er nog iets bij gezegd, de zoon van Alfeus. Met de veronderstelling, dat klinkt erin door, dat ook Alfeus één van hen was. Één uit Capernaum. Levi, de zoon van Alfeus, één van de zonen van Abraham. Een kind van het verbond. Hij had waarschijnlijk nog een broer, deze Levi. Want we komen onder de namen van de discipelen van de Heer Jezus ook een zekere Jacobus tegen. Nee, niet Jacobus de zoon van Zebedeus, de broer van Johannes, maar een andere Jacobus. En van hem wordt ook gezegd dat hij de zoon van Alfeus is. Dus het lijkt er wel op, en het zal wel zo zijn, dat Levi en Jacobus broers waren. Al met al, Levi, een Joodse man, uit een Joods geslacht, wonend in een Joodse stad, één van de Joden onder alle Joden van die dagen. Maar gemeente, daarmee is niet alles gezegd. Er is nog iets bijzonders aan deze man. Iets negatiefs, heel negatief zelfs. Want, we lezen, de Heere Jezus zag Levi zitten in het tolhuis. Levi was een tollenaar, een belastingbeambte. En niet zomaar een ambtenaar die gewoon zijn plicht vervult, nee. Levi is een collaborateur. Levi is een landverrader. Hij hult met de vijand. Wie waren dat ook alweer? De tollenaars? Nou, onze jongens en meisjes weten het wel. Ze waren in dienst van de Romeinen. Ze hadden tot taak om namens de Romeinen de verschuldigde belastinggelden te innen bij het volk. Dat was nogal slim van de Romeinen, dan hoefden ze het zelf niet te doen. En ze hadden daar kennelijk gewillige Joodse mensen voor. Maar wie leende zich daar nou eigenlijk voor? Wel, daar werd je niet populair van. Belastinginners zijn sowieso niet de meest populaire mensen. Maar zeker niet als je dat in dienst van de bezetter en dan nog vrijwillig doet. Waarom deden ze dat? Ze hadden alleen maar vijanden onder het volk. Wat was hun drijfveer om dat beroep onder het eigen volk uit te oefenen, waardoor ze helemaal geïsoleerd raakten? Nou, er zat natuurlijk wel wat aan vast. Die tollenaars hadden namelijk de vrijheid om boven het geld dat ze namens de Romeinen moesten innen, zelf nog iets voor henzelf daarbij te innen. En het was gebruikelijk dat ze daar ruimschoots gebruik van maakten. Stel dat ze 100 euro moesten innen, wel dan zagen ze er niet tegenop om er 130 of 150 te vragen. En wat er als opcenten opkwam, dat staken ze in hun eigen zak. Dat was het gebruik. Zo horen we die andere tollenaar Zacchaeus tot de Heer Jezus zeggen, alles wat ik door bedrog ontvreemd heb. En dat was het ook. Het was diefstal. En het motief? Nou gemeente, pure hebzucht, geldgierigheid. En de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Wel gemeente, dat is Levi. Als je hem zo ziet, dan lijkt het geweldig met hem te gaan. Hij bezit een groot huis, hij is een welgesteld man, hij kan doen wat hij wil. Hij heeft zijn vermogen misschien belegd in waardevaste bezittingen. Een geslaagd mens. Een gezeten burger van Capernaum. Maar als je goed naar hem ziet, dan tref je wat anders aan. Dan is het een trieste man. Een verschoppeling. Een paria in de stad. Eén die met de nek wordt aangezien. Iemand voor wie de mensen op de grond spuwen. Eén die ze verachten. Eén over wie ze praten. Iemand die ze boycotten. Die met haat bejegend wordt. Want die is in dienst van de bezetter. Ja, Levi, hij moet wel contact met de mensen hebben, maar het is geen vriendschappelijk contact. En zijn vrienden, dat zijn niet anders dan de medetollenaars en de zondaars, de onderwereld. Daar heeft hij contacten mee, dat zijn zijn vrienden. Triest, deze Levi. En gemeente, het is nog erger. Levi lijkt dan wel een welgesteld en een vrij man te zijn. Een mens die zich onafhankelijk van anderen kan bewegen. Maar dat is maar schijn. Levi een vrij mens? Nee, Levi gemeente is een gevangene. Een gevangene van zijn eigen begeerte. Hij ligt helemaal in de strikken van een ander. Van wie? Van de mammon. Van de geldgod. Levi. Hij is gevangen. Door het geld en door de macht van de boze. Dat is Levi. En hoe zit het met de dienst van God? Nou gemeente, dat is bij Levi niet het geval. Dat is verzoek bij Levi. Want, heeft de Heere het niet gezegd, gij kunt niet God dienen en de mammon. Levi, een trieste man. Een mens buiten God. En zonder God. En tegen God. Wel gemeente, zo treffen we Levi in het tolhuis aan. Druk aan het werk natuurlijk. Wat denkt u? Wat denk jij? Zal hij van de Heere Jezus hebben gehoord? Nou gemeente, ik geef direct maar het antwoord. Ongetwijfeld heeft hij van de Heere Jezus gehoord. Als de hele stad uitloopt om de Heere Jezus te horen en te zien, dan is dat aan Levi niet ontgaan. Wat er al niet gebeurd is deze dagen. Deze, nou misschien enkele dagen terug. De Heer Jezus die binnen Capernaum, we lezen het allemaal in Markus 1, die allereerst een bezetene genezen heeft. In de synagoge, dus waar heel veel mensen bij waren. Misschien Levi ook wel. En daarna, in het huis van Simon Petrus, de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. En als dat bekend wordt in de stad, en het wordt bekend, dan stromen de mensen toe. En dan geneest de Heer Jezus vele zieken en hij reinigt de melaatsen. En dan natuurlijk dat wat zojuist gebeurd is, die verlamde, ook in tegenwoordigheid van velen. Ja, Levi heeft het wel zeker gehoord. Wat lezen we allemaal in Markus 1 en in Markus 2? Het gerucht van de Heere Jezus ging uit. Vers 28 van hoofdstuk 1. En de hele stad was bijeen vergaderd. Vers 33 van hoofdstuk 1. En ze kwamen tot hem van alle kanten. Vers 45 van hoofdstuk 1. En de hele schare kwam tot hem. Nou gemeente, het is wel duidelijk. Levi heeft wel zeker van de Heere Jezus gehoord. Van zijn woorden en van zijn wonderen. En dat hij als een machthebbende sprak. En dat hij niet als de schriftgeleerden was. En dat hij over machtige gaven beschikte. Levi wist ervan. Dat is ongetwijfeld tot deze Levi doorgedrongen. Maar desondanks. Levi zit nog steeds in zijn tolhuis. Hij heeft het allemaal langs zich heen laten gaan. Hij is nog onveranderd en onbekeerd. Het gerucht van Jezus heeft geen sporen in zijn leven getrokken. Zou het, gemeente, zou het misschien kunnen zijn dat Levi bij momenten de wenkbrauwen gefronst heeft toen hij iets over de boodschap van de Heere Jezus hoorde? Zou het kunnen zijn dat er twijfel in zijn hart kwam en dat hij wellicht, dat het hem aangegrepen heeft en dat hij gedacht heeft dat deze toch wel een heel bijzondere boodschap heeft. Zou het kunnen zijn dat hij gedacht heeft dat zijn leven zich in vergelijking met deze Jezus van Nazareth toch wel op doodspoor bevond? Zou het misschien kunnen zijn dat er nog sterkere indrukken bij Levi waren? En dat hij zich ervan bewust werd dat er buiten deze Jezus van Nazareth voor hem geen toekomst kon zijn? Ja, het kan allemaal best zo geweest zijn. Maar gemeente, wat geldt en wat telt, dat is dat het geen wezenlijke indruk op hem heeft nagelaten. Want hij zit nog steeds in het tolhuis. Hij is wie hij altijd was. Een tollenaar. Een verloren mens. Een mens buiten God. Al met al. Levi volhardt in zijn onbekeerlijke en verloren leven. Nog steeds snelt hij af op een leven dat mislukt is. En op het uiteinde van zijn leven in de verlorenheid. Levi, gemeente, hij is een mens dood door de misdaden en de zonden. En als we, gemeente, nu het begin van onze tekst eens bezien vanuit het perspectief van de Heere Jezus. Wat lezen we? En voorbijgaande. Jezus voorbijgaande. De Heere Jezus. Die door de straten van Capernaum ging. En wat zagen we zojuist? De Heere Jezus is altijd bezig in de dingen van zijn Vader. En steeds weer spreekt hij het woord van zijn Vader. En hij onderstreept de waarheid van het woord door zijn tekenen en wonderen. Wie van hem hoort, ontvangt daarin een roepstem, inhoudend een hartelijke nodiging om tot hem te komen, gepaard met het bevel van bekering en geloof. Nou, gemeente, hoe beleiden we dat? Hoe beleiden we dat in de Dordtse leerregels? Wat geldt er ten aanzien van de mensen van Capernaum en ook Levi? Zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft op degenen die tot hem komen de rust der zielen en het eeuwige leven. Gemeente, denk niet dat Levi tot dusver niet geroepen was. Hij was het wel terdege. Als na enige tijd, en dat is denk ik een aantal jaren later geweest, de Heere Jezus nogmaals in Capernaum is. En dan duurt het niet lang meer voordat hij zal gaan lijden en sterven. En als de Heer Jezus terugziet op al datgene wat hij in Capernaum gesproken heeft, op de woorden die hij heeft doen horen, en op de tekenen en wonderen die daar in Capernaum, bij uitstek in Capernaum gebeurd zijn. Wat is dan het oordeel van de Heer Jezus over Capernaum? Capernaum, gij die tot de hemel toe zijt verhoogd, want ik was in uw midden. Ge zult tot in de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die Capernaum in uw midden geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan u, Capernaum. Gemeente, het is wat. Als de Heere Jezus met zijn prediking zo dicht in je nabijheid geweest is. Hij is door jouw straat gegaan. Hij heeft je aangezien. Hij heeft zijn woord tot je verkondigd met kracht en met bewogenheid. Maar je bent dezelfde gebleven. Je bent niet veranderd. Er is in je leven geen radicale verandering gekomen door toedoen van de prediking van deze Heere Jezus Christus. Gemeente, weet u wat er met deze Levi aan de hand is? Hij is niet alleen een overtreder van de wet van God. Een grote overtreder. Vanwege zijn diefstal en zijn bedrog en zijn haat van de naaste. Maar deze Levi heeft daarnaast ook nog eens gezondigd. Tegen de woorden van het evangelie. Dat evangelie dat uit de mond van de Heer Jezus gekomen is. De Heer Jezus die het gezegd heeft ook tot Levi. Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo dan, bekeert u en geloof het evangelie. Gemeente, wat een risico. Om onder de woorden van Christus gewoon door te leven. Mag ik het zeggen? Vanmorgen gaat Christus in de gestalte van zijn woord door de straten van Dordrecht. En is vanmorgen hier in het kerkgebouw van Dordrecht Centrum. En hij beweegt zich tussen de banken. En hij laat zijn woord horen. Hij laat zijn evangelie klinken. En hij toont wat hem aangenaam is. Namelijk dat degene die zijn woord horen tot hem zouden komen. En hij belooft ook dat wie tot hem komt zal ontvangen de rust der zielen en het eeuwige leven. Hij zegt het vanmorgen. Evenals in de straten van Capernaum ziet. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Gemeente, zou het kunnen zijn dat u. Zou het kunnen zijn dat jij. Net als Levi, tot dusver voorbij gegaan bent en dat woord, de Heere Jezus, die in onze straten gepreekt heeft, de Heere Jezus, die zijn woord aan je hart gelegd heeft, de Heere Jezus, die in zijn barmhartigheid en in zijn ontferming zijn armen heeft uitgebreid en het gezegd heeft, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ga toch niet aan mij voorbij. Gemeente, zou het kunnen zijn. Dat u en dat jij en dat ik nog steeds in ons tolhuis zitten. En dat terwijl de stem van Christus klinkt. Hij die het zegt, bekeer je toch. En geloof het evangelie. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. En Jezus, Jezus, voorbijgaande. Maar dan, gemeente, dan gebeurt er wat. Dan is er iets. En we lezen onze tekst nog eens. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Gemeente, nou gaat er wat bijzonders gebeuren. Iets buitengewoon bijzonders. Nee, nee, niet dat de Heer Jezus door de straat van Levi ging. Niet dat hij voorbij ging aan het huis van Levi. Dat was al talloos veel keren gebeurd. Het bijzondere zit hem daarin. Dat we lezen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus in het tolhuis. Zag hij Levi, de Heer Jezus. Hij gaat voorbij, jazeker. En hij staat een ogenblik stil. Of moeten we zelf zeggen, in het voorbijgaan ziet hij Levi. En gemeente, dan moeten we letten op dat woordje ziet. Of zoals het hier staat, zag. Het is niet het zien waardoor wij, en zo komt het dikwijls voor, een ogenblik onze blik laten gaan over iets. En we beseffen het nog maar nauwelijks dat we het zien. Nee, het zien waarover het hier gaat, en daar wijst het gebruikte werkwoord in het Grieks ook op. Dat is een welbewust zien. Dat is een nauwkeurig zien. Gemeente, dit is het. De ogen van de Heer Jezus zoeken De ogen van Levi. Zoals op dit ogenblik. Mijn ogen die van jou zoeken. Zo. Hij ziet Levi. Oh, er is misschien wel enige afstand geweest tussen de plaats waar de Heer Jezus stond en waar Levi was in het tolhuis. Maar er staat de Heer Jezus niks in de weg in zijn zien. Hij ziet Levi. En gemeente, denk met mij mee over de betekenis van dit woord. Hij ziet Levi. En wat ziet de Heer Jezus dan? Gemeente, hij ziet niet alleen de buitenkant van Levi. Maar hij ziet ook de binnenzijde van het leven van Levi. Hij ziet het hart aan, want hij weet wat er in de mens is. En voorbijgaande zag hij Levi. Gemeente, hij zag hem in zijn tollenaars bestaan. Hij ziet hem in zijn bezig zijn in hebzucht en in geldgierigheid. Hij ziet hem in zijn eigen liefde en in zijn haten van de naaste. Hij ziet hem. Ja, hij ziet hem als een kind van het koninkrijk. Als een kind van het verbond. Als een zoon van Abraham. Maar hij ziet hem tegelijkertijd als die zoon van Abraham die ook de zoon van Adam is. Als hij Levi ziet, dan ziet hij hem als één die verloren is. En die bezig is verloren te gaan. Hij ziet hem in de strikken van de god Mammon. Hij ziet hem in zijn diepe ellende en in zijn verloren bestaan. Als de Heer Jezus Levi ziet, gemeente, dan ziet hij zijn graaiende handen. Dan ziet hij zijn begerige ogen. Dan ziet hij zijn wellustige hart. En wie weet, misschien ook wel dit. Dan ziet hij zijn onrustige geweten. Hij ziet hem als een verloren zondaar. Hij ziet hem als een mens die nog even en hij zal in de hel liggen. Zo ziet de Heer Jezus Levi. Gemeente, en vanmorgen. Vanmorgen mogen wij bedenken dat hij ook ons ziet. Hij ziet jou en hij ziet u en hij ziet mij. En hij ziet ons zoals wij zijn. Hij ziet ons, gemeente, in het hart. En het is dat hart waarvan de Heer Jezus heeft gezegd dat daaruit de uitgangen van het leven zijn. En wat de Heer Jezus dan zegt, dat is niet veel fraais. Dat is overspel en dat is hoererij en dat is hebzucht. Calvijn zegt, ons hart is een fabriek van afgoden. Wel dat citeren. Of het nou geld of goed is. Of dat het onze carrière of onze ambitie is. Of onze mooie spullen. Of onze hoge cijfers. Of misschien helemaal niet onze mooie cijfers. En dan ziet hij ons gemakzucht. En dan ziet hij onze genotzucht. Of hij ziet je. Terwijl je met je vrienden op pad bent. Hij ziet je. Terwijl je voor je beeldscherm zit. Hij ziet je. Gemeente, hij ziet je ook in je vroomheid. Waarmee je het op de been houdt. Maar buiten hem. En al is het dan in het voorbijgaan. Maar hij ziet mij. Lieve gemeente, kan het wel proberen te verbergen. En ik weet van mezelf dat ik het probeer. Ik kan het proberen te verbergen. Nou, Levi had niks te verbergen. Hij leefde er gewoon mee. Hij had dat geaccepteerd dat hij een tollenaar was. En dat hij een gehaat mens was. En dat hij niet populair was in de stad Capernaum. Nou, dat was dan eenmaal zo. Levi verborg het niet. Maar ik ben zo arglistig. En misschien u ook wel en jij ook wel. Dat je het probeert te verbergen. Een mooi gezicht zet. Maar van binnen. De Heer Jezus zegt van binnen moord en doodslag en duisternis. Moordspelonken. Maar de Heer ziet het. De Heer Jezus ziet het. Hij ziet het wat we achter de gordijnen doen, gemeente. En achter de muren van onze kamer. Hij weet het. en voorbijgaande zag hij Levi zitten in het tolhuis. Maar lieve gemeente, de ogen van de Heere zijn op ons allemaal. Maar nou dit onderscheid, ik maak even een uitstap. Nou dit onderscheid. Nou heeft de Heere op aarde een volk, die kennen een geheim. En die hebben een gebed. En die bidden het. Heere, laten uw ogen maar op me zijn. Heere, doorgrond mij en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Doorzoek mij. Toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. Als ik het geleerd heb, dat hij toch alles ziet. Dat voor hem alles naakt en geopend is. Maar dat ik het daar nou juist van moet hebben. Als hij mij ontmaskert. En als hij mij ontdekt in mijn bestaan, in mijn verloren bestaan. Dat er juist bij hem doen aan is. Gemeente, kunt u daarin mee? Zegt u, ja, daar versta ik wat van. Oh, ik schrik ervan. Ik schrik ervan als ik besef dat hij mij doorziet. Maar anderzijds. Doorgrond mij en ken mij, o Heere. Wel gemeente, de Heere Jezus doet het bij Levi. En hij voorbijgaande zag hem. Gemeente, en let nu op wat er dan gebeurt. Als de Heere Jezus Levi ziet in het voorbijgaan. Hij heeft genoeg aan één snelle blik en hij doorziet het helemaal, u en ik. Levi inclusief. We zijn transparant voor hem. Hij ziet tot in ons diepste binnenste. En wat doet de Heere Jezus daar dan bij, gemeente? Wat hoort daarbij? Nou, ik zal u zeggen, ik zou het wel weten. En u ook wel. Wat dan? Ja, snel doorlopen. Wegwezen daar vandaar. Want wat je daar ziet, dat is allemaal duisternis en het is vijandschap en het is goddeloosheid en het is afkerigheid. Snel je ogen ervan afwenden en maken dat je wegkomt uit de omgeving van Levi. Als de Heer Jezus gemeente op pad is, en dat is hij, hier in Markus 2, om een discipel te kiezen. Om er één te roepen. Om er één tot zich te trekken, omdat hij hem zou gaan volgen. Dan zou ik Levi niet kiezen. Zo'n goddeloze. Zo een die gemene zaak maakt met zondaren. Ik zou een nette, een keurige uitkiezen. En de Heere Jezus. De Heere Jezus. Voor mij zou Levi de laatste zijn om in aanmerking te komen om bij mij te behoren. En de Heere Jezus. Gemeente, nou komt het. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En hij zei tot hem, volg mij. Wat zeg je daarvan? Volg mij. Hij? Ja, hij. Levi. Maar waaraan heeft Levi dat dan te danken? Is het dan misschien toch niet zo erg als we denken? Is hij misschien dan wel een nette tollenaar? Is hij misschien wel iemand bij wie het allemaal nog wel meevalt? Wanneer hij op de weegschaal komt, de goede dingen van Levi en de kwaaie dingen van Levi, dat die goede dingen misschien net nog de doorslag geven? Is dat het dan? Gemeente, stop met deze overweging. Er is van Levi niets goeds te zeggen. Net zo min als er iets van mij wat goeds is te zeggen. Goddeloos. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Ikzelf en Levi en u en jij. De Heere Jezus die het allemaal weet. En die het allemaal ziet aan de buitenkant en aan de binnenkant. Straks zullen ze het zeggen. De vrome mensen. We hebben het gelezen. Deze Heere Jezus, hij eet met tollenaren en zondaren. Met het minste van het minste. Maar zo minste gemeente, de allerminste, het uitschot, de paria's. Waar wij zelfs nog met een boog omheen lopen, waar wij onze neus voor dichtknijpen, waarvan je zegt, maar met hem of haar moet je niks mee te maken hebben. Maar de Heere Jezus, gemeente, hij is gekomen. Waartoe? Hij is gekomen om de opdracht van zijn Vader uit te voeren. Dat ligt op zijn hart. En zijn Vader heeft gezegd, mijn lieve zoon, je moet vandaag naar Levi toe. Je moet vandaag Levi in zijn hart zien. Je moet vandaag Levi ontmaskeren, jazeker. Maar je moet vandaag Levi roepen. Want, en de Heere Jezus zegt het bij tijden, hij zegt, vergis je toch niet. Weet je waarvoor ik gekomen ben? De Zoon des mensen is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Nou gemeente, dat is geen mantra. Dat is geen jargon. Geen vroom jargon. Maar dat is echt verloren. Een mens die verloren is. Die moet zeggen, er is bij mij geen doen meer aan. Ik zit bij de stukken neer. En het zijn in mijn leven alleen maar scherven. En God weet het. Oh, aan de buitenkant lijkt het misschien nog wat. Oh, dat was bij Levi ook al niet meer zo. Maar hier, lieve gemeente. Hier blijkt dat God een genade God is. Dat hij in ontferming gedenkt. En dat hij vrije genade verleent. Dat hij niet aanziet wat van mij is. En dat het waar is wat later de apostel Paulus aan de Romeinen zal schrijven. Het is niet desgenen die loopt. Al die mensen die menen dat ze op de goede weg zijn en dat ze lopen en dat ze hun best doen. Het is niet desgenen die loopt. En het is niet desgenen die roept en die werkt en die van alles doet. Maar het is de ontfermende God. Het is die God die alleen maar put uit zichzelf. Is daar een verklaring voor? Gemeente, daar is alleen maar deze verklaring voor. Dat de Heere Jezus hier, terwijl hij in Capernaum is, het welbehagen van zijn Vader uitvoert. Want deze Levi, hij was van eeuwigheid opgeschreven in het boek des levens des lams. En zijn Vader heeft tot de Heere Jezus gezegd, ga naar Capernaum, wees daar en zoek Levi op, want er moet er een geroepen worden. Er moet er een getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Met een ernstige roeping, ja, maar tegelijkertijd met die krachtige, met die effectieve roeping. Zodat doden gaan horen de stem van de levende God. En de Zoon van God gaat spreken in hun leven. En die zijn stem vernemen, die zullen leven. Gemeente, wat is hier aan de hand? Hier spreekt die God in zijn woord, volg mij. Hier spreekt die God, die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hier spreekt die God die aan het begin van onze geschiedenis gezegd heeft, er zij licht en er was licht. Hier is die God die het zegt, leef en ik leef, ik sta uit de dood op. Hier is die Heere Jezus Christus die bij het graf van Lazarus stond en die het heeft gezegd, Lazarus kom uit. En zo dood als die was, zo levend werd hij. En die aan het bed van het dochtertje van Jairus stond en haar opwekte uit de dood. En die tot de jongen die op de draagbaar op weg naar zijn graf lag bij Nain zei, jongen, sta op. En hij stond op. Die Christus gemeente, hij zegt, gelooft u het? Gelooft u het? Dat zijn stem een levende stem is. En dat zijn woorden krachtdadig woord is. En dat zijn geest een onweerstaanbaar werkende geest is. Gelooft u het? Dan ga je het geheimenis verstaan. Dat het nou allemaal bij God vandaan komt. En dat hij het zegt, gemeente. Oh, het is tot wonder. Het is tot eeuwige verwondering dat hij het zegt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het komt alleen bij mij vandaan. Van u niets, maar van mij. Levi, volg mij. Hij zegt, ik wil en zij zullen. Wel gemeente, dan sterf ik aan alles wat me van Christus vandaan houdt. dan wordt al het andere schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Levi, die er geen verstand van had tot nu toe. De Heere gaat zijn verstand verlichten. En Levi, wiens wil tegen God was, de Heere gaat zijn wil breken. En Levi, wiens hart gesloten was, de Heere gaat zijn hart doorbreken. En alle weerstanden vloeien weg. God doet het, gemeente. God doet het. En ik? Ik ben er alleen maar het voorwerp van. Meer niet. Meer niet. Ik laat me roepen. Ik laat me trekken. En ik laat me zaligen. Want ik kan niet anders meer. Omdat zijn stem een doorslaggevende stem in mijn leven is. En dan blijkt het. Gemeente, dan blijkt het, want dan lezen we het. En hij, opstaande, volgde hem. Het eigenlijke wat er gebeurt, wordt niet omschreven. De daad van de wedergeboorte, dat nieuwe leven dat de Heere in zijn leven schenkt, het wordt niet omschreven omdat het niet omschreven kan worden. Dat houdt de heilige God aan zichzelf. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Bij Levi heel plotseling. Bij anderen in een andere weg, jazeker. Maar het blijkt wel, het blijkt wel. God verandert mensen. Dit is, zeggen onze Dordtse leerregels, dit is die wedergeboorte. Dit is die krachtige daad van God, die in haar kracht niet minder is dan de schepping van de wereld en de opstanding uit de doden. Hij die mijn wil vernieuwt, die mijn verstand verlicht, die mijn hart opent en die schenkt dat datgene wat ik tot heden niet wil, geen denken aan, dat ik het gewillig ga doen. God krijg ik nodig. 'S morgens bij Levi, 's morgens had hij zijn hart nog verpand aan zijn geld en zijn goed. En eer de dag om is, is hij een gewillige dienaar van koning Jezus. Wel, gemeente, die verandering gebeurt van binnen, zeker wel. Van binnen. Zoals het bij Lydia was. Lydia, welker hart de Heere opende, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En zoals bij Saulus van Tarsen, die van zijn rijdier afviel en het roepen ging: wat wilt u dat ik doen zal? Het gebeurt van binnen. En het blijkt van buiten. Jawel. Want dat werk, dat door Heer en al vermogen geschiet, gemeente, dat heeft vruchten. Het blijkt van buiten. Ik kan niet anders meer. En ik wil niet anders meer. Want de Heere heeft een volk dat zeer gewillig is in de dag van zijn heerkracht. Graaiende handen worden gevouwen handen. Begerige ogen worden ten hemel geslagen ogen. En een hart dat tot dusver gesloten was, wordt een woonplaats, een tempel van de Heilige Geest. Zo werkt God. God verandert mensen. En hij, opstaande, volgde hem. Het kan niet anders meer. Ze zeggen tegen hem: wat ga je doen? Hij zegt: ik ga hem volgen, want ik behoor hem toe. Ik kan geen andere weg meer. Gemeente, dan staat er in het Lucas-evangelie, nog even een korte kanttekening, dan staat er in het Lucas-evangelie: en hij alles verlatende volgde hem. Ja, dat gebeurt. Alles verlatende. Het wordt hem schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Eén opmerkelijk puntje. Als Matthäus zelf in zijn autobiografie, in de beschrijving van zijn eigen leven, dezezelfde geschiedenis beschrijft, dan betreft het hemzelf. En dat is natuurlijk vele jaren later geweest, als hij terugziet op dat wonder gebeuren in zijn leven. Dan staat er niet bij: en hij alles verlatende. Waarom niet? Waarom schrijf je dat niet, Matthäus? Waarom schrijf je dat niet, Levi? Dat was toch zo? Ja, toen was het zo. Toen was het zo. Toen de Heer hem overrompelde en hem tot zich trok, toen verliet hij alles. Maar ik denk zo. toen Matthäus, toen Levi, later terugzag op de weg sindsdien, is die erachter gekomen, ja, dat de Heere dat zeker in zijn hart gewerkt had. Maar dat hij daarna de strijd heeft ontvangen. Alles verlatende, hij heeft dat tollenaarshart later opnieuw in zijn leven ontdekt. En hij weet het, dat pas als de Heere hem van zichzelf zal verlossen. In zijn laatste ademtocht. Dan zal hij alles verlaten hebben. Dan zal zijn oude mens gedood zijn. En dan zal, ja, dan ten volle en dan tot in eeuwigheid, Christus Jezus, de nieuwe mens in hem heersen, om hem voor eeuwig te volgen. Gemeente, hoe is het nou met u? En hoe is het met jou en met mij? Zit u nog in het tolhuis? Vandaag gaat Christus rond. En hij predikt zijn woord. En hij laat het door middel van de bediening van het woord ook vandaag horen. Volg mij toch. Wie kiest, overdwaasde, voor het leven de dood? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Danken en bidden. Zo, Heere, kwam u toch vanmorgen wel heel dichtbij. Zoals u door de straten van Capernaum ging. Woorden sprak, tekenen deed. Zo wilde u vanmorgen, Heere, in de gestalte van uw woord in ons midden zijn. Nu bidden we, Heere, of het gewicht van de dingen die op ons hart zijn gelegd, of ze erop mogen rusten, Of ze mogen wegen. Of ze hun werk zullen doen. Of het ons niet achterloos, Heere, in het tolhuis zal laten. Wat een risico. Wat een gevaar waarin we verkeren. En wat een geweldige verantwoordelijkheid, Heere. Wanneer uw stem klinkt. Wat hebt u geduld gehad met de mensen van Capernaum. Toen u later het wee u moest zeggen, toen gold zelfs dat nog als een waarschuwing. Wel een ultieme, een laatste waarschuwing, maar toch zo welgemeend, zo hartstochtelijk, zo bewogen, zo gericht op hun verzoening met u en hun behoud. En anderzijds, Heren, en we kunnen dat zomaar niet bij elkaar brengen, we voelen de spanning van morgen wel. Wat is uw werk een eenzijdig werk? Wat is het een werk geheel uit het welbehagen van u, o eeuwige drie-enige God. Wat zorgt u zelf voor het behoud van zondaar? Nee, dat heft onze verantwoordelijkheid niet op, Heere. U legt het op ons hart. Maar wat is het ook toch verwonderlijk en aanbiddelijk. Dat u zelf een volk creëert, Heere. Een volk dat gewillig is op de dag van uw heerkracht. Als u het zegt, volg mij. Dan volgen ze, dan kan het niet anders meer. Heren, laat dat geheimenis in ons leven niet onbekend zijn. De geschiedenis van vanmorgen, onze jongens en meisjes begrepen het best. O Heren, geef dat ook zij. Zij vooral aan deze dingen denken en u nodig hebben. Als ze nog jong zijn, u wilt het jonge leven, Heren. U wilt het in uw dienst hebben. En zo bidden we om uw zegen ook over de bediening van uw woord van vanmorgen. Wilt u vanmiddag ook bij ons zijn? Als we opnieuw hier zullen zijn, geef ons ook trouw in het opkomen. En laat uw woord dan opnieuw mogen opengaan. Tot zaligheid van onze ziel. Tot bevestiging van uw werk. Tot neerwerping van het werk van de boze. En tot verheerlijking van uw grote naam. We bidden u voor de kinderen van de zondagsschool. En voor de leiding van de school, zondagsschool. We zongen vanmorgen de versjes die zij geleerd hebben. Heren. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat is de vraag die u stelt. En u wilt er een antwoord op. Schenk het Heere dat we het zeggen. Neem Heere mijn hart en leven. En laat het aan uw dienst zijn toegewijd. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente Psalm 97. Het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. Hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97, het zesde vers. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.